Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen aan het begin van deze dienst uit Psalm 97, daarvan het laatste, het zevende vers. Psalm 97, vers 7. Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten, ten troost verspreid in smarten. Het laatste vers van Psalm 97. Beleiden het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof in gemeenschap met de kerk der eeuwen, met de woorden van de geloofsbelijdenis, de apostolische geloofsbelijdenis. Wij zingen daarop het zesde, dat is het voorafgaande vers van dezezelfde psalm. Beminnaars van de Heere, verbreiders van zijn eer, hoop steeds op zijn genade. Psalm 97, vers 6, na de belijdenis van het christelijk geloof.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, en nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Wij lezen nu Gods woord uit het Nieuwe Testament vanmiddag. En wel uit het Heilige Evangelie naar Matteüs. Het laatste gedeelte van hoofdstuk 24 en het begin van hoofdstuk 25. Schriftlezing is Matteüs 24 vanaf vers 36 tot en met 25 vers 13.
Doch van dien dag en uren weet niemand, ook niet de engelen der hemelen dan mijn Vader alleen. En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot de dag toe, in de welke Noach in de ark ging, en bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam en hen alle wegnam. Alzo zal ook de toekomst van de Zoon des Mensen zijn. Als dan zullen er twee op de akker zijn, de een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Er zullen twee vrouwen malen in de molen, de ene zal aangenomen en de andere zal verlaten worden. Waak dan, want gij weet niet in welke uren uw Heere komen zal. Maar weet dit, dat zo de Heer des huizes geweten had in welke nachtwaken de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Daarom zijt ook gij bereid, want in welke uren gij het niet meent, zal de Zoon des Mensen komen. Wie is dan de getrouwe en de voorzichtige dienstknecht, terwijlke zijn Heer over zijn dienstbode gesteld heeft om hun lieden hun voedsel te geven ter rechte tijd? Zalig is die dienstknecht, welke zijn Heer komende zal vinden alzo doende. Voorwaar, ik zeg u, dat hij hem zal zetten over al zijn goederen. Maar zo wie die kwade dienstknecht in zijn hart zou zeggen, mijn Heer vertoeft te komen, en zou beginnen zijn mededienstknechten te slaan en te eten en te drinken met de dronkaards, zo zal de Heer van deze dienstknecht komen ten dagen in welke hij hem niet verwacht en ter uren die hij niet weet, en zal hem afscheiden en zijn deel zetten met de geveinsde. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. Als dan zal het koninkrijk der hemelen zijn gelijk 10 maagden, welke haar lampen namen en gingen uit de bruidegom tegemoet. En 5 van haar waren wijs en 5 waren dwaas. Die dwaas waren haar lampen nemende, namen geen olie met zich. Maar de wijzen namen olie in haar vaten met haar lampen. Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij alle sluimerig en vielen in slaap. En te middernacht geschiedde een geroep, zie, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Toen stonden al die maagden op en bereidden haar lampen. En de dwazen zeiden tot de wijze, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Doch de wijze antwoordde, zeggende, geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij, maar ga liever tot de verkopers en koop voor uzelf. Als zij nu heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom, en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende, Heere, Heere, doe ons open. En hij antwoordde, zeide, voorwaar zeg ik u, ik ken u niet. Zo waak dan, want gij weet de dag niet en nog de uren, in de welke de Zoon des Mensen komen zal. Tot zover de schriftlezing.
Laten we nu samen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen en hem zoeken, opdat we ontvangen wat ook vanmiddag nodig is. Laat ons bidden. Heere, er is vanmiddag heel veel aanleiding om te denken en er op voorhand maar van uit te gaan dat we wel hier zijn. Maar dat de woorden van de prediking toch ons hart niet zullen raken. Dat geldt wel allereerst de omstandigheden waarin we samengekomen zijn, Heere. In deze zomerse warmte, waar we allen last van hebben, waardoor we wat ongemakkelijk zitten en ongemakkelijk luisteren en snel vermoeid en misschien wel vlug ook afgeleid zijn. Dat kan duchtig in de weg staan. Dat zou vanmiddag een hindernis kunnen zijn. Maar we brengen het bij u. En we vragen u eerbiedig, Heere, of dat niet het geval zal zijn. U die de natuurwetten zelf geschapen hebt en die de seizoenen en de temperaturen hebt ingesteld, komt alles voort uit uw hand en u beheerst het. Laat ook dit ten goede gewend mogen worden, Heere. En geef dat het ons geen hindernis en beletsel is om uw woorden, de woorden van het heilige evangelie en de woorden van de leer der zaligheid te ontvangen met ons hart. Maar er is vanmiddag nog veel meer wat in de weg kan staan. En wat altijd en telkens weer, Heere, als een hoge drempel zich schuift tussen uw woord en ons hart. Dat is ons eigen bestaan dat we meegebracht hebben. Dat is alles waaruit blijkt dat wij mensen zijn. Dat wij mensen zijn die buiten het paradijs leven. Dat is alles, Heere, wat ons ertoe brengt om misschien wel te luisteren. Om in ieder geval vanmiddag in de kerk te zijn. De jongens en de meisjes en de ouderen tot de alleroudsten toe. Om ook mee te luisteren via de kerktelefoon. Maar toch misschien wel meerdere keren en ook vanmiddag te bedenken. O jawel, het komt weer tot ons, maar ach. Het zal wel weer niet doen waartoe het gepredikt wordt. En dan zou het zelfs kunnen zijn, Heere, dat we moeten zeggen dat dat tot heden toe in ons leven altijd nog het geval is. En waarom zou het dan vanmiddag wel gebeuren? En zo gaan we voort. De ene week uit en de andere in. De ene zondag na de andere rustdag. Kerkdienst op kerkdienst. En zo is het ook vanmiddag. Zoveel is er, Heere, van binnenuit en van buitenaf, dat ons zou kunnen beletten om uw zegen te ontvangen. Ja, dan kan het ook nog van buitenaf. Omstandigheden of dingen die in deze dienst kunnen gebeuren, of de influisteringen van allerlei boze stemmen, of van allerlei zoete en zachte stemmen die ons herinneren aan de dingen in ons leven en waardoor we al bezig zijn met werk of vakantie. En nu bidden we, Heere, Nu uw woord al gelezen is, dat heel ernstige woord aangaande de wederkomst van uw Heere Jezus. En nu we straks zullen gaan luisteren naar het evangelie daarvan. Jazeker, het is evangelie. Want het is een troostleer en het is een troostboodschap. Nu bidden we voordat we luisteren gaan of u bij voorbaat dat alles wilt wegnemen. Of u ons uw geest zodanig en in zulke mate geven wilt, Heere. Dat we als gebonden liggen op uw woord. En dat we gespannen zijn op dat wat van uwentwege tot ons wordt gezegd. En dat geldt wel met name nu deze ernstige boodschap aangaande de laatste dingen aan ons hart wordt gelegd. Of we zouden opnieuw kunnen zeggen, oh, dat is iets dat ligt buiten onze horizon, dat staat ooit nog te gebeuren. Maar dat is in het geheel niet actueel, want daar zien we niets van. Terwijl we al gelezen hebben dat uw komst zal zijn als een dief in de nacht, als niemand het verwacht. Althans, als er velen zijn wie verwachting daar niet naartoe gaat. Heren, we bidden het u, geeft dat het ons een reden te meer geeft om vanmiddag met open oren, met een geopend hart, uw woord te ontvangen. Aangaande dat wat van de allerhoogste ernst is. Aangaande dat als een van de weinige zaken in dit leven zeker gebeuren zal. Niet alleen dat ons eigen leven een laatste dag zal hebben, maar ook dat heel dit wereldgebeuren een allerlaatste dag hebben zal. En dat de poort van de eeuwigheid nog een ogenblik zal opengaan en dan voor eeuwig zal worden gesloten. Wanneer u, Heere Jezus, gekomen bent om te oordelen, levenden en doden. En we zullen erbij zijn. Heere, geef dat het ons reden geeft om op dit ogenblik mee te bidden. Och Heere, schenk thans uw heil. Schenk uw zegeningen, Heere. Die zegen die van boven komen moet, waarover wij niet beschikken kunnen. Maar daartoe bidden we het u. U die uw woord gaf. U die uw eigen zoon gaf. U die de boodschap aangaande de wederkomst schonk. U die het prediken laat. U die in uw voorzienigheid ons het leerboek van de catechismus gaf, waarbinnen ook dit thema een plaats heeft. U die ons de ernst in ons leven geven moet. U Heere die het ons op het hart binden moet. U die ons uitdrijven moet tot u. U die ons de troost, want daarover zal het gaan. U die ons de troost van de wederkomst schenken moet. Wat troost u? Wilt u het schenken, Heere? We bidden u of het zo onder ons toch mag zijn. Een van de laatste woorden in de schrift is toch dat de geest en de bruid uitzien, met rijkhalsend verlangen uitzien naar de openbaring van uw Heer Jezus Christus, de geest en de bruid. Ze bidden met eenparige stem, Heer Jezus, kom, kom Heer Jezus. En die het hoort, die vallen erbij in en die zeggen, kom Heer Jezus. Heere, geef dat het beoefend wordt in het leven van hen die u Christus kennen. U zult ooit de rechter zijn, de rechter van alle levenden en doden. Maar u bent al de rechter die beslist, die zijn oordeel velt. O Heere, schenk het in het leven van uw kinderen, dat er een leven der hoop en een levende verwachting mag zijn. Heere Jezus, wanneer komt die dag dat ik bij u wezen mag en zien uw aangezicht geprezen? Omdat dan de eeuwigheid zal ingaan om u immer en voor altoos te loven en te prijzen. We dragen ook vanmiddag elkaar en u de Heere op. We bidden voor zorgen en noden. We bidden om ondersteuning en kracht, om alles wat we behoeven, Heere, in de wegen van ons leven. We bidden u voor de voortgang van uw woord onder ons, in deze stad, in ons eigen land. We bidden u voor uw zo verbroken kerk. We bidden u, Heere, of u desondanks nochtans voortgang vinden zult. En of u uw woord kracht wilt geven, opdat het harten vindt, opdat het zielen treft, opdat het mensenkinderen tot u brengen zal en bij u brengen, bij u houden zal. Wilt u geven dat uw koninkrijk komt? En dat er nog velen zullen worden toegebracht tot de kennis van uw naam. Heere, ga ook ons dan niet voorbij. We bidden u voor onze jongens en meisjes. In deze vakantietijd. Er is zoveel, Heere, wat ons van uw dienst kan afhouden en afbrengen. Dat geldt in alle perioden van het jaar, dat geldt ook nu. Geef dat we er bedacht op zijn. En dat we niet anders willen dan u vrezen en dienen, ook in alle concreetheid. Geef dat de ouderen daarin ook het voorbeeld geven. Heere, wij bidden u voor deze wereld. Wilt u zijn met geteisterde volkeren en landen? Wilt u zijn met die plaatsen waar oorlogsomstandigheden heersen? Toom het alles nog in. En wilt u de grote God van deze wereld, die de schepper bent, tonen dat u de Almachtige bent en wie voorzienigheid alle dingen liggen? Gedenk ons, o Heere, wilt u ons gebed genadig verhoren en naar ons omzien in uw trouwe gunst, onverdiend, maar tot de eer van uw naam, om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit Psalm 96 nu. Psalm 96, de versen 4, 6 en 7. Het vierde vers, het zesde en ook het zevende vers van Psalm 96. U krijgt ook nu weer gelegenheid uw gaven te geven. De eerste collecte is voor de eredienst. De tweede voor de diaconie en na de preek voor de kerk. De Heere zegene u daarin. De orde van behandeling, gemeente, in onze catechismus is zondag 19, vraag en antwoord 52, waar ons gevraagd wordt naar de troost aangaande de wederkomst van de Heere Jezus. Schriftgedeelte dat we lazen uit het evangelie naar Matteüs wees ons daar ook al op. Ik lees u nog een tweetal woorden uit het schriftgedeelte, namelijk Matteüs 24, allereerst vers 31. Matteüs 24, vers 31. En daaraan voorafgaand nog vers 30, dus de versen 30 en 31. Als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. En dan zullen al de geslachten der aarde wenen. En ze zullen de Zoon des Mensen zien, komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. En ze zullen zijn uitverkorenen bijeen vergaderen uit de vier winden. Van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve. En vervolgens vers 44. De vermaning uit de mond van de Heere Jezus. Daarom zijt ook gij bereid. Want in welke uren ge het niet meent, zal de Zoon des Mensen komen. Wij lezen nu vraag en antwoord 52. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Zo luidt de vraag. En dan is dit het antwoord. Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichten hoofden even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft tot een rechter uit de hemel verwachtte, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Tot zover. Dat is dus die ene vraag en dat ene antwoord, geliefde gemeente, dat gewijd is aan de belijdenis aangaande de wederkomst van de Heere Jezus. En dan is de inzet van die vraag toch wel een heel opvallende. Er wordt gevraagd door onze catechismus, ja let wel, door onze catechismus. Wat troost u de wederkomst van de Heere Jezus om te oordelen de levenden en de doden? De catechismus, die we wel het troostboek noemen, vraagt dus ook hier opnieuw naar de troost die er ligt in de belijdenis aangaande en de kennis van en de verwachting van de wederkomst van de Heere Jezus. Wat is uw troost? Jongens en meisjes, dat herkennen we wel. Zo begint immers de catechismus. Wat is uw enige troost? Beide in leven en in sterven. En dan is het antwoord dat ik niet meer van mezelf ben, maar dat ik gekocht ben door mijn dierbare zaligmaker. En dus ook hier de vraag, wat troost u? U wilt het me toch wel toegeven dat dat een ontdekkende vraag is. En dat daar tegelijkertijd deze vraag in ligt. Troost het u ook? De wetenschap aangaande de wederkomst van hem die nu in de troon van zijn vader zit, maar die ooit terug zal keren om alle dingen recht te maken in zijn oordeel en in zijn gericht. Het zou me helemaal niet verbazen als er in ons midden zijn, misschien wel velen in ons midden zijn, die zeggen bij zichzelf, nou dat is niet het eerste waaraan ik denk wanneer het over de wederkomst gaat, dat mij troost. Het zou kunnen zijn dat u zegt of dat jij zegt, nou dat staat wel heel ver van me af. Oh, ik denk daar wel eens aan en ik geloof het ook wel dat er ooit een dag zal zijn die de laatste in deze aardse bedeling zijn zal. Maar als ik er dan echt aan denk en het komt op me af of ik droom er wel eens van, dat zou ook nog kunnen. Dan word je met schrik en met vrees wakker. Maar troost, die wederkomst van de Heere Jezus die gaat toch gepaard met, ja zo is het toch, met bloed, en vuur en met rookdamp, dan zullen toch alle elementen van deze wereld brandende vergaan. En dan zal er toch van deze aarde een roep klinken: bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. En dan troost. Je zegt misschien: ik moet er eigenlijk niet aan denken. En toch vraagt onze catechismus vanmiddag naar de troost die er in de wederkomst ligt. En dat is onze catechismus niet alleen, maar dat doet de Heere in zijn woord ook. Want bij alle waarschuwing die de Heere Jezus, en met name de Heere Jezus, heeft gesproken, veelvuldig, diepgaand, heel aangrijpend en confronterend zelfs, heeft hij met name over de wederkomst gesproken. Jawel, dan wijst de Heere Jezus ook daarop dat dat een zaak van gericht en van oordeel zijn zal. Maar toch ook aangaande de troost. Want wanneer zijn engelen zullen komen en wanneer zij de trompetten, de bazuinen zullen blazen, en ik heb het u zojuist nog eens voorgelezen, dan zal hij zijn uitverkorenen bijeen vergaderen. Bijeen vergaderen, dat doe je zo. Wel nu, zo zal de Heere Jezus staan. Al zijn uitverkorenen die op deze aarde nog leven zullen, en allen wier lichaam al tot stof vergaan is, hij zal ze bijeen vergaderen. Want de grote toekomst zal dan een begin aannemen. Zalig, zegt de Heere Jezus, en we hebben het ook gelezen, zalig die dienstknecht die de Heer vinden zal, al zodoende in verwachting, getrouw, uitziend. Ja, voor hem of voor haar is het een troost. En die hem niet verwacht hebben, gemeente, daar moeten we straks ook nog op terugkomen. In ieder geval, de dingen die vanmiddag aan de orde komen, ze hebben wel gewicht. De laatste ernst, de eeuwigheidsernst, komt vanmiddag aan de orde als het gaat over de wederkomst van Christus. Ik zet boven de preek van vanmiddag de verwachting van Gods kerk. Ja, zo is het toch. En dat is ook in de lijn van de catechismus, zoals het ons getekend wordt met de woorden die Ursinus gekozen heeft. De verwachting van Gods kerk. Drie gedachten. Allereerst haar uitzien, vervolgens haar heren en ten derde haar troost. Haar uitzien, haar heren en haar troost. Het is al enkele weken geleden, gemeente, dat we dat eerste gedeelte van zondag 19 gelezen hebben. Dat is die belijdenis die daaraan vooraf gaat, namelijk dat de Heere Jezus Christus, nadat hij ten hemel gevaren is, zit aan de rechterhand van zijn goddelijke vader. En toen zijn vader hem welkom heette, toen heeft hij, en we hebben het vorige keren met elkaar overdacht, toen heeft hij gezegd: o mijn zoon, zit aan mijn rechterhand, totdat ik al uw vijanden gezet zal hebben als een voetbank aan uw voeten. En zo is de Heere Jezus in de hemel op dit ogenblik. Hoe? Wel, onze catechismus heeft ons toen gewezen op drie dingen. Hij is daar als regeerder van zijn kerk. Hij heeft alles in handen en hij zal over haar waken en hij zal haar leiden en hij zal haar besturen. Ten tweede is hij daar als de uitdeler van de gaven. Hij geeft zijn geest en in zijn geest geeft hij alles wat zijn kerk in deze bedeling nodig heeft. En ten derde als een beschermer tegen de vijand, want hij zal niet toestaan dat zijn heiligen verderving zien. En hij zal het niet toestaan dat de poorten der hel zijn gemeente zullen overweldigen. En zo is hij in de hemel en zo waakt hij en zo regeert hij en zo schenkt hij. En zo is hij al de zijnen in het hemels koninkrijk daar ten goede. Maar ooit zal aan deze bedeling een eind komen. We lezen dat in heel de schrift. Dat is niet voorbehouden aan het Nieuwe Testament alleen. En toen de Heer Jezus deze dingen geopenbaard heeft, toch wat concreter en uitgebreider en wellicht nog aangrijpender dan in het Oude Testament staat, heeft hij toch geen nieuwe dingen verkondigd. Want de dag des Heren, de grote dag des Heren, die wordt in het Oude Testament al verkondigd. Bijvoorbeeld in Jesaja 34. Daar tekent Jesaja die dag des Heren als een dag van de toorn Gods. Het zal zijn de dag van de wraak des Heren, de dag van de vergeldingen, om de twistzaak van Sion te twisten. De dag des Heren der Heerscharen zal zijn tegen alle hoogvaardigen en tegen alle hoogmoedigen en verhevenen, opdat zij vernederd worden. Dat zal ooit gebeuren, zoals ook hier in dit antwoord staat, en we moeten er nog op terugkomen, dat al zijn en mijn vijanden op die dag vernietigd zullen worden. Dat zal de grote dag des Heren zijn. Maar tegelijkertijd is ook in het Oude Testament al verkondigd dat die dag een dag van verlossing is. De verlossing van Gods kerk. Zacharia 14. En de Heere zal tot een koning over de ganse aarde zijn. Op die dag zal de Heere één zijn. En zijn naam zal één zijn. Er zal op die dag zal er maar één naam klinken, en dat zal de naam zijn van hem die de Heere verhoogd heeft, opdat in zijn naam alle knie zich zal buigen, wat in de hemel en wat op de aarde is. En de heiligheid en de heerlijkheid van de Heere zal in die dag openbaar komen, want in een oudtestamentisch beeld is het al gezegd door de profeet Zacharia. Op de bellen van de paarden zal staan de heiligheid des Heren. Dan zal God alles zijn. Dan zullen ze allen voor hem buigen. Geveinsd of hartelijk. Als een verlangen waarnaar uitgezien is. Zo zal het zijn. Welnu, Gods kerk verwacht de wederkomst van Christus. En ik zeg dus niet zo moet het zijn, maar het behoort. Het behoort tot het wezen van Gods kerk dat ze Christus verwacht. Wat verwacht ze dan? Waar ziet ze naar uit? Gemeente, ze ziet uit niet in de eerste plaats naar iets, maar naar iemand. Ze ziet naar haar Heere uit. Hij die vanuit de hemel, vanaf zijn hoge zetel, voor zijn kerk op aarde zorgt, zoals ik het u gezegd heb. Hij komt, en ze weten het, hij komt. Hij komt om de aarde te richten. Hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Met een beeld van de Heer Jezus, gelijk de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen, alzo zal de toekomst van de Zoon des Mensen zijn, zegt de Heere Jezus. En dan spreekt hij dus over zichzelf. De Zoon des Mensen zal zich openbaren, zoals bij een grote onweersbui de hele hemel verlicht is met de bliksemschichten uit het oosten en uit het westen. En wanneer gezicht en gehoor worden bepaald bij dat wat in de natuur gebeurt, de Heere Jezus zegt, zo zal het zijn. Dat is de toekomst van de Zoon des Mensen. En gemeente, hij die door zijn kerk verwacht wordt, hij is dezelfde die ooit in de volheid van de tijd in de tere gedaante van een kind is nedergekomen. Hij die gegaan is de weg van smarten. Hij die zichzelf heeft overgegeven tot in de diepten van de dood. Ja, zelfs tot in de diepten van de helse verlating door zijn vader. Hij is dezelfde die dan de eer en de heerlijkheid van zijn vader ontvangen zal. Hij die zichzelf vernederd heeft, hij zal door zijn vader verhoogd worden. En zijn vader zal hem tevoorschijn halen en hij zal hem voorstellen aan deze hele wereld. En dan zal het ten diepste uitkomen dat het waar is wat zijn vader ooit gezegd heeft toen hij zich heeft laten onderdompelen in het water van de Jordaan. Deze, weet het, Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En zoals hij het op de berg der verheerlijking eraan toegevoegd heeft, hoort hem, zo zal het dan klinken, hoort hem, wanneer de bazuinen zullen klinken. En wanneer hij, in wiens handen het koninkrijk van zijn vader gegeven is, wanneer hij zal oordelen, levenden en doden. En zo, gemeente, zo zal het gebeuren. Gelooft u het? Geloof jij het? Dat er ooit een dag zal zijn, wellicht maken we het mee, hier op aarde. Want er zullen levenden in deze wereld zijn. Misschien zullen wij er toe behoren. Wanneer daar plotseling op een dag, terwijl je allerlei plannen en voornemens hebt, daar plotseling hij komen zal wiens komst in alle eeuwen is voorgesteld. Misschien ben je wel boodschappen aan het doen. Misschien zet je net je fiets neer en je zet hem op slot natuurlijk. Want straks wil je hem ook weer hebben. Maar het hoeft niet meer. Want dan is er een geluid dat je nog nooit gehoord hebt. En dan zal hij komen. Of misschien ben je net terug van vakantie en je bent je huis weer aan het inrichten. Want je moet toch weer verder en volgende week moet ik weer aan het werk. En dan hoor je iets wat ontzagwekkend is. Dan zullen de bazuinen van Christus en van zijn engelen klinken. En dan komt hij. Of misschien zit je net in huis en ben je de afwas aan het doen. Of wat dan ook. Je bent op weg naar huis. Je zit toch in de auto en nog een kwartier en je hoopt thuis te zijn. Maar je komt niet meer thuis. Want Christus, hij verschijnt. Hij gaat zijn belofte waarmaken. Hij zal doen wat hij beloofd heeft aan zijn kerk. Het kan zijn, gemeente, dat we in de kerk zitten. En dat we, zoals we, als de Heer het geeft, straks in deze dienst zullen zingen. Ja, misschien wel meegesleept door de geweldige melodie van Psalm 98, dat we het zingen. Hij komt om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid. En we houden onze mond niet, want we zingen mee. En dan, op een ogenblik, is hij er. En hij maakt waar wat hij beloofd heeft. Zo concreet. Zo concreet. Op enige dag. Die alsdan met een datum te benoemen is. Gemeente. Ziet u. Dat gaat gebeuren. Wanneer? We weten het niet. Want van die dag. En van dat uur weet niemand. Dan de Vader in de hemel. Dat behoort tot de diepste verborgenheden van zijn goddelijke raad. Dat heeft hij niet geopenbaard. Dat weten zelfs zijn heilige engelen niet. Maar we zijn er nog nooit zo dichtbij geweest als vandaag. En wanneer het zover zijn zal, gemeente, dan is het voor niemand meer een vraag dat het dan zal zijn. Dan zal het duidelijk zijn. Want de tekenen van deze laatste dag, ze zijn in de schriften ons ook gegeven. De zon zal verduisterd worden. En de maan zal haar schijnsel niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen. En de krachten van de hemelen zullen bewogen worden. En nog veel meer, niet alleen in de hemel, maar ook op de aarde. Dan zullen de graven geopend worden. Dan zullen de kerkhoven, ze zullen een andere aanblik geven dan wat ze nu hebben. Dan zullen mensen opstaan uit hun graf. Dan zullen de zeeën hun doden teruggeven. Dan zullen diegenen wie de vele miljoenen en miljarden, wie lichamen al tot stof zijn overgegaan, ze zullen weer een lichaam hebben. Zij wie stof in de vorm van as uitgestrooid is, ze zullen opnieuw een lichaam hebben. Ze zullen er allemaal zijn. En we zullen er allemaal staan. De levenden en de doden. groten en kleinen. En die dag, en dat is aangrijpend, geliefden, die dag zal een dag van scheiding zijn. De meest wezenlijke scheiding die er ooit geweest is, maar die tot dusver nog onzichtbaar was, die zal dan voor aller oog zich zichtbaar voltrekken. Dan zal het een scheiding zijn die geen vragen meer met zich meebrengt. Maar dan zal er een eeuwige scheidslijn zijn tussen de twee gedeelten van allen die als mensen ooit in deze wereld geleefd hebben. Daniël heeft er al van gesproken. Te die tijd zal uw volk verlost worden. Wie? Namelijk al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek. En die in het stof der aarde slapen, ze zullen ontwaken. Deze ten eeuwigen leven. Maar anderen. En dan staat er een woord. Een niet zo gemakkelijk woord. Tot afgrijzen. Daar zit datzelfde woord in als wat wij noemen afgrijzelijk. Iets waar je een stap en vele stappen voor terug doet. Waarvan je zegt, daar wil ik niet mee te maken hebben. Maar het zal ons aangaan, geliefden. Of aan de ene zijde. Of aan de andere zijde van de scheidslijn. Maar voordat dat gebeurt, zullen we allen voor hem staan. Voor Christus, die de rechter is, de grote wereldrechter, die de schapen en de bokken, om naar een beeld van hemzelf te spreken, van elkaar. Zal de schapen aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. En het zal een vonnis zijn. Het zal een rechtvaardig vonnis zijn. Want er is maar één maatstaf die dan gelden zal. En dat is de maatstaf van hem, van wie gezegd wordt, God is rechter. Christus is rechter. Die beslist, het is naar de maatstaf van zijn heilige gerechtigheid. U zegt, maar hoe wezenlijk ook deze dingen zijn en hoe definitief het ook zijn zal, maar die scheiding valt toch eigenlijk al wanneer je sterft, toch niet pas wanneer de dag van het oordeel er zal zijn. Gemeente, zo is het ook. Aan het einde van ons leven, dan geldt waar de boom valt, daar zal hij blijven liggen. Zoals de Heer Jezus het gezegd heeft tot de moordenaar aan het kruis. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat is de hemel. Zeker, zo zal het zijn. En de laatste dag van ons leven zal wat dat betreft een even aangrijpende beslissing met zich meebrengen. En een even aangrijpend gevolg hebben als de dag van het oordeel, zeker wel. Maar dat laatste oordeel, geliefden, oh, dat zal voor de levenden, bij hen valt het samen, dat is duidelijk. Maar het zal ook voor degenen die al gestorven zijn. Het zal dan, laat ik het zo noemen, de publieke, de openbare verzegeling en de definitieve bevestiging zijn van het oordeel dat in hun leven en over hun leven ooit eerder is uitgesproken. Bij het laatste oordeel zal het onthuld worden. Zal het ook openbaar komen. En zullen we het van elkaar weten, voor zover we elkaar gekend hebben, dunkt me. Waar de eeuwige bestemming van hem of haar zal zijn. Want, zegt de apostel Paulus, we moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen in dit leven gebeurd is. En daarmee is de diepe ernst, gemeente, van deze dag, van deze 8 augustus 2004 actueel gemaakt. Van wat vandaag gebeurt en van wat vandaag onder de prediking van uw woord op deze warme zondag, terwijl u misschien moeite hebt om uw gedachten erbij te houden. Wat vandaag gebeurt, zal van eeuwigheidsbelang zijn en het zal blijken. Op die dag, dan zullen al onze dagen terugkomen. En dan zal ook deze dag terugkomen. Nu het gewicht van de komst van de Heere Jezus aan uw hart gelegd is, geliefden. Dat grote onderscheid wat dan getrokken zal worden. En de scheiding die dan zichtbaar zal zijn. Geliefde gemeente, dat is de scheiding die er nu al is. Dat is de scheiding. En met name geldt dat onder de prediking van uw woord. De prediking die, zoals u weet, de bediening van de sleutels van het hemelrijk is. Wat er onder de bediening van Gods woord gebeurt. Dat zal terugkomen op die laatste dag. Als het woord door Gods genade in uw hart valt ten zegen, dan gaat door de bediening van het woord de deur van Gods koninkrijk open. Maar zo niet, dan gaat hij dicht. Dan gaat hij opnieuw dicht. En dan gaat hij wellicht definitief dicht. En weet u, dat oordeel, en dat is het gewicht van die laatste dag, dat oordeel zal dan uitgevoerd worden. Dan zal... En dat is wat toegespitst geformuleerd, maar dan zal de executie plaatsvinden. En wanneer het over een executie gaat, dan weten we waar we aan denken. Dan zal de uitvoering, de executie gebeuren van wat in dit leven gebeurd is waartoe u beslist hebt. Dat zal gebeuren. En over wie zal het dan gaan? Wel. Ik duid het maar heel kort aan, dan zullen de duivel en degenen die bij hem behoren in de put van de afgrond worden neergelaten. Dan zullen ze in die bodemloze put worden neergelaten. En ze zullen in eeuwigheid zinken naar die plaats die ze nooit bereiken zullen, want ze zullen zinken en zinken en zinken. De duivel en degenen die bij hem behoren. Al degenen die voor God nooit zijn neergezonken en hem te voet gevallen zijn, ze bogen liever voor die boze en ze zullen dan bij hem gevoegd worden, geliefden. En wie zullen de anderen zijn? Wel, dat zullen zij zijn. Die het weten en die het erkennen. Dat ze het zich waardig gemaakt hebben om met die anderen op één hoop gegooid te worden. Maar die door genade daarvan worden verlost. Omdat ze in dit leven zo arm en zo nooddruftig en zo goddeloos en zo verloren waren. Dat ze bij de Heere en bij zijn geliefde zoon niet vandaan konden blijven. Zij die hem gesmeekt hebben om genade. Genade voor nu, voor in de tijd. En genade voor de eeuwigheid. Zij zullen verlost worden van het verderf. En zij zullen worden gekroond met goedertierenheid en barmhartigheden. Opdat ze tot in eeuwigheid reden hebben. Om de Heere en zijn gezalfde te roemen. En te loven en te prijzen. Gemeente, voelt u met me dat er dan reden is. Om te vragen, zoals onze catechismus het doet, wat troost u? De wederkomst van Christus. En dan is het antwoord dat ik hem verwacht. En ik sla nu even een stukje over dat ik hem verwacht. En let op die zo welbewust gekozen, diepe woorden van onze vaderen. Dat ik hem verwacht. Even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek weggenomen heeft. Die verwacht ik als een rechter uit de hemel. Dat is een ontroerend antwoord. Wie worden door Gods kinderen verwacht, geliefden? Eén. Die zich dan als rechter openbaren zal, maar die ze hier in dit leven al op een andere manier hebben leren kennen. Hoe dan? Wel, ze verwachten van hem, ze verwachten hem die ze ooit ontmoet hebben. Dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek weggenomen heeft. Degene die straks mijn rechter zijn zal, dat is degene van wie ik weet dat hij zelf ook al voor het gericht gestaan heeft. Niet omdat hij zelf een zondaar was, maar omdat hij tot zondaar gemaakt is in mijn plaats. Hem is het die ik ken. Hem over wie we vanmorgen gehoord hebben, de schoonste van de mensenkinderen. Op wiens lippen genade is uitgestort. Hem die van eeuwigheid door God gezegend is. Hem die de weg van de verzoening is gegaan. Hij die geheel vrijwillig zich in mijn plaats gegeven heeft. Hij die het zegt, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Wat betekent dat dan, geliefden? Waar zag ik hem eerder? Waar heb ik hem dan eerder ontmoet? Wel, nergens anders dan in de rechtszaal. In het geding waar het om één ding ging. Namelijk dat God betaling eist. En dat de heilige God gerechtigheid eist. Dat God van mij eist dat ik volkomen zal zijn en dat ik zonder zonden zal zijn. En dat ik onheilig zal zijn en dat ik onbesmet door dit leven zal gaan. En dat ik vruchten tot de eer van zijn naam zal voortbrengen. Maar die heb ik niet en ik ben wel schuldig en ik ben wel onrein. De Heere die het zegt, wees heilig, want ik ben heilig. De Heere, hij zal uit mijn leven niet ontvangen waar hij recht op heeft. En toen heb ik mijn hoofd moeten buigen. Toen heb ik moeten erkennen dat de Heere recht is in al zijn weg en werk. Toen heb ik het hem moeten toegeven en toen heb ik hem moeten billijken. Dat Gods wet staat op recht en op waarheid. En dat er niets van afgedaan kan worden. Maar dat ik al zijn geboden overtreden heb. En mijn geweten stelde me schuldig. En de spiegel van Gods wet waarin ik zag, verkondigde het me. En daar, in die rechtszaal, daar stond ik en ik moest verloren gaan, want al de eisen van Gods wet, ik had er niet aan voldaan en daarom. Maar toen stond daar nog een ander. Dat was degene die hier bedoeld wordt. Hij, de grote advocaat, die wijzen mocht en ook daadwerkelijk wijzen ging op zijn eigen verdiensten en op zijn gerechtigheid. En hij ging in mijn plaats staan. En hij heeft op zich genomen al de zonden en al de schuld en al de ongerechtigheid. En hij is tot zonde gemaakt, zodat het waar werd dat de schuld van mij uit Gods boek gedelgd is, in zoverre ik zulk een weldaad met een gelovig hart aanneem. Maar ik kon het niet anders, want ik zou verloren gaan. En ik kon het niet anders en de Heere gaf het mij te zien dat in hem gerechtigheid en dat in hem heiligheid is. Wel nu, hij die toen mijn voorspraak was, hij zal wederkomen als rechter om te oordelen. Hem verwacht ik als een rechter uit de hemel, die eerder mijn pleitbezorger was. En dan, geliefden, volgt u het nog, dan heb ik niet te vrezen. Als hij, die dan de rechter zal zijn, eerder mijn pleitbezorger was, die in mijn plaats ging staan, de voorspraak, de borg en de middelaar, de tussentreder, hij die zich ontfermd heeft over verloren zondaar, en zo verloren zondaar ben ik, als hij wederkomt als rechter om te oordelen, als recht te spreken, nee, dan heb ik niet te vrezen. Want dan is hij degene die ik al ken, in wie ik geloofd heb, die ik heb aangegrepen, die zich aan mij geopenbaard heeft, niet als de rechter, maar als mijn koning, wiens zaak mijn zaak is, hij die mij zijn gerechtigheid geschonken heeft en mijn zonde op zich genomen heeft, als ik voor hem gesteld word, nee, dan zal ik geen vreemde God ontmoeten. Dan zal ik een God ontmoeten die ik in dit leven al aanbeden heb. Hem die ik lief heb. En daarom komt het erop aan, geliefden. Daarom komt het erop aan dat we hem leren kennen. Nu, bij tijd. Wie de zoon heeft, die heeft het leven. En deze zoon van God, die ooit als rechter komen zal, hij laat zichzelf nu nog verkondigen als een God van zaligheid. Als een God van volkomen zaligheid. Als er nou vanmiddag in de kerk zondaren zijn. Als er nou mensen zijn, misschien wel jonge mensen die moeten zeggen, maar als ik aan de wederkomst denk, dan beef ik. En dan vrees ik. En voor mij is het geen troost. Want dan zal ik één ontmoeten die mijn rechter is. En die mij veroordelen gaat. Dan zeg ik vanmiddag, laat jezelf dan nu veroordelen. Veroordelen voor zijn gericht. In de hof van uw geweten. Laat daar God zijn werk doen. Buig toch voor hem. Opdat, wanneer hij komt, misschien vanavond wel, of volgende week, of over 3 jaar, of wanneer dan ook, maar wanneer hij komt, u hem kennen zal. En opdat, wanneer hij u ontmoet, hij tot u niet zeggen zal, ik heb u niet gekend, ik heb u nooit aan mijn voeten gezien, maar opdat hij in tegendeel zeggen zal, komt in, gij gezegende des vaders, want voor u is weggelegd alles wat ik verdiend heb. Geliefde gemeente, daarom is het maar beter om nu door de knieën te gaan voor hem. Want straks zult u toch niet staande kunnen blijven in die dag van het oordeel. Maar voor Gods volk is het een zaak van menigvuldige troost. Dat er geen ander op de rechterstoel van de heilige God zitten zal dan deze rechter die hun zaligmaker is nu al. Welnu, hoe verwacht Gods kerk? Wat is haar troost? Dit is haar troost, dat ze uitziet naar hem die komt. En daarom gemeente, in dit antwoord klinkt door wat de inzet van de catechismus is. Het gaat opnieuw, ook bij deze diep ernstige en vol van eeuwigheidsgewicht zijnde dingen, gaat het over niets anders dan over die enige troost in leven en in sterven die nodig is. Dat u niet meer van uzelf bent. Welnu, als God zelf door zijn geest een band met deze Heere Jezus Christus uit genade gelegd heeft. O, dan kan het niet anders. Dan zal er een verlangen zijn om met hem verenigd te worden. Want hier moet ik mijn weg nog gaan in duisternis dikwijls. Hier moet ik mijn weg nog gaan met een hart dat vol van zonde en ongerechtigheid is. Hier heb ik nog zoveel met mezelf te stellen, ook al ben ik dan in beginsel verlost van mezelf. Maar hier is altijd nog die driehoofdige vijand, de wereld van buitenaf, de duivel die het me influistert, mijn eigen boze vleeselijk bestaan dat me telkens naar de zonde trekt. Hier is er nog zoveel wat scheiding brengt en duisternis. Hier is er nog zoveel wat me klagen doet. Dat mezelf aanklagen doet bij de Heere. Dan kan het toch niet anders. Of er zal in het leven van Gods kinderen toch een verlangen zijn. En dan zal het toch de troost zijn. Dat er ooit een dag zal zijn. Dat hij zijn vijanden, die ook mijn vijanden zijn, nu definitief verdelgd heeft. Weggedaan heeft. Aan het kruis en in het graf. Heeft hij de kop van de vijand al vermorzeld, maar dan zal hij volkomen teniet gedaan zijn. En dan zal diabolus, en dan zullen alle diabolisten uit mijn leven zijn weggedaan. En dan zal hij alles en in allen zijn. En daarom kan het toch niet anders. En daarom behoort het toch tot het wezen van de oefeningen in Gods leven, dat er toch een verlangen zal zijn. Zoals de Geest, de Heilige Geest, die in deze wereld werkt. Die Geest die een weg van smarten moet gaan, omdat hij telkens allerlei boze en verdorven en harde harten op zijn weg tegenkomt. Nu die Geest het uitroept, o Heere Jezus, kom toch. Zal dan Gods kerk, zal dan de bruid niet roepen, ja Heere Jezus, samen met de Geest. Heere Jezus, kom toch en verlos mij van mijzelf. Verlos mij van mijn zonde. Verlos mij van alles wat mij van u scheidt. Dan kan het toch niet anders. Of er is bij tijden heimwee in het hart van Gods kinderen. Om eeuwig bij hun Heere. Om voor altoos bij hun koning. Om in de gemeenschap van hun bruidegom te zijn opgenomen. Gemeente, hoe teer en verlangend klinkt het in de catechismus. Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgeheven hoofd, jazeker. Oh, er is ook wel eens reden en aanleiding dat ze met een gebogen hoofd over de aarde gaan. Maar toch, hun eerste houding en hun verlangen zal toch zijn om met opgeheven hoofd hun weg te gaan. Ja, met rijkhalzend verlangen, opdat openbaar zal worden de heerlijkheid van hem die bezit genomen heeft van hun leven. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Hier in beginsel, in de oefening van het geloof van Heere Heren, naar de mate van het geloof, het leven dat in hem is gevoelen en ervaren doet. Maar dan, toch ook in het leven der hoop, mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Dat zei Job op de ashoop, toen hij zich krabde met een potscherf. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot, want ik weet, mijn verlosser leeft, hij leeft. En ooit zal ik God aanschouwen en mijn ogen zullen hem zien. En geen vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Geliefde gemeente, ik denk dat het voor vanmiddag op deze warme zondagmiddag voldoende is. Er is u toch voldoende aangereikt om naar huis te gaan en te mediteren over deze dingen. Om uzelf de vraag voor te leggen, ken ik hier iets van? Ken ik iets van deze troost? Maar daarachter ligt de vraag, ken ik hem? Ken ik hem die ooit verschijnen zal als rechter? Ken ik hem door Gods genade als degene van wie onze catechismus zegt dat hij dezelfde is die zich tevoren om mijnentwil, geliefde gemeente, hoe diep. Als een mens daar iets van verstaat, om mijnentwil, ik, kleine aardworm, ik, verdorven, goddeloos mens die ik ben, ik, die altijd in opstand ben, ik, die het nooit en al te zeer met de Heere oneens ben, ik, in wie levende zonde nog woedt, dat hij, Gods eigen zoon, om mijnentwil voor Gods gericht gestaan heeft. En in dat gericht is ondergegaan. De vraag is, geliefden, kent u hem? Is hij u geopenbaard? Is hij uw leven? Is hij uw hoop? Is hij uw grondslag? Is hij het centrum van uw leven? Is hij uw verwachting? Is hij uw troost? Jawel, zegt Guido de Bret. Jawel, en toen hij het geschreven had, heeft het niet eens zo lang meer geduurd. Of hij heeft het mogen, hij heeft het moeten ervaren. Daarom verwachten wij die dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de beloften Gods in Christus Jezus, onze Heere. Amen. Wij zingen Psalm 98, het eerste en het vierde vers. Wij zoeken de Heere in ons dankgebed. Ook dit woord, Heere, was evangelie. U liet het ons verkondigen aan de hand van het oude leerboek, genomen uit de belijdenis van de kerk, dat u, Heere Jezus, komen zult en dat dan alle dingen recht zullen worden. Dan zal het kromme worden weggedaan en dan zal er recht gedaan en recht gesproken worden. Dan zal blijken hoe de dingen liggen en hoe de dingen in ieders leven lagen. Want dan zult u, Heere, al degenen die u verkoren hebt, al degenen die u getrokken hebt, al degenen die in de nood van hun leven de toevlucht tot u namen, u zult ze dan bij u nemen om in verzadiging van vreugde en in een volmaakte gemeenschap met hen te zijn en voor eeuwig met hen te blijven. En dit te weten en dit te bedenken is de troost van uw kerk. Maar dan zullen ook al uw vijanden en al hun vijanden worden weggedaan. Heere, hoe aangrijpend. Want wanneer we zo'n vijand zijn, wanneer het van ons, wanneer het van mij geldt, Heere, dat ik zo'n vijand ben, dan zal dat mijn deel zijn. O Heere, geef dat we toch de toekomende toorn ontvluchten. Door te vluchten naar u, laat ons, Heere, toch niet in het verderf geraken. Maar wilt u door uw genade, o Heere, zo met ons zijn, dat we buiten u, Heere Jezus Christus, niet kunnen blijven, om in die enige schuilplaats te mogen zijn, waar de beschutting is in de storm van het leven en in de stormen van het oordeel. Dit alles is ons gezegd, en het is gezegd tot ons behoud, en daarom is het een boodschap gericht op ons behoud. Het is evangelie, Heere. Geef dat we het zo meenemen en zo overdenken. Want u komt. U komt om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid en in een volmaakte rechtmatigheid. Zegen ons. Ga met ons en blijf bij ons ook in deze aanstaande week. Help ons in al onze dingen. Bewaar ons voor de zonde en geef dat we u zoeken. Om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen tot slot het eerste vers van Psalm 66, Psalm 66, vers 1. Verhef uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.